L.
U luistert naar het NPO Radio 4 Avondconcert met Wouter Plezier. Vanavond in gezelschap van de logegast.
En mijn logegast vanavond is columnist en schrijver Max Pam. Al 40 jaar schrijft hij columns en dat doet hij op regelmatige basis in de Volkskrant tegenwoordig, het Parool. Maar ja, hij schreef ook in Vrij Nederland, NRC. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog een aantal publicaties. Romanschrijver ook, en van Max Pam is zojuist verschenen zijn nieuwste roman, een lijvige roman. Zijn magnum opus wordt het zelfs genoemd, Leviathan of Het Hart in de Steen. Ik ben benieuwd wat Max Pam van het concert gevonden heeft van het Nederlands Kamerkoor met die Vespers van Rachmaninoff. Zometeen gaan we natuurlijk ook uitgebreid hebben over het schrijverschap, over hoe het is om 40 jaar lang columns te schrijven en hoe het is met de roman. Want het is een roman met een grote scope. Welke grote thema's komen er niet aan bod? Dat is vergankelijkheid, dood, familie, noem het allemaal maar op. Welkom terug, Max Pam. Ja, een hele zit, zo de Vespers van Rachmaninoff. Hoe heb je het concert ervaren?
Als bijzonder mooi en als, ik wil niet zeggen ontroerend, want dat is het eigenlijk niet. Maar het is meer een kerkdienst. En dat is op zijn tijd ook wel eens de moeite waard, laat ik het zo zeggen. Voor een atheïst als ik is het eigenlijk een hele belevenis, zo'n religieus stuk.
Mist je in zekere zin ook die de setting van een Russisch-orthodoxe kerk?
Ja, natuurlijk, dat hoort er helemaal bij. En Rachmaninoff heeft ook nog een ander stuk geschreven waar eigenlijk alleen maar over klokken gaat. De klok, dat is natuurlijk helemaal Rusland voor de revolutie. Daarvan dat stuk zou je ook eigenlijk willen horen met echte klokken en echte kerken en dit natuurlijk ook. Maar goed, de zaal hier heeft toch wel iets van een kerkachtige ruimte. Dus ik heb me geen moment verveeld, laat ik het zo zeggen.
Mooi om te horen. Ja, ik zelf moet ik zeggen dat ik ook wel enigszins de akoestiek ook miste. Een beetje die mystiek van inderdaad de ruimte. Dat je denkt, als het wat schemeriger is nog, en wat meer galm, wat meer. Dan wordt het allemaal wat.
Wat natuurlijk bij een kerk hoort, dat zijn de rituelen. Dus daar horen ook kleren en zo bij. En een mijter en een kruis. En de orthodoxe kerk heeft de patriarch heeft een kruis op zijn hoofd. Ja, dat zijn allemaal hele mooie dingen. Die mis je wel een beetje in zo'n protestantse zaal zoals dit. Zo'n hele simpele, van alle ornamenten ontdane zaal als dit.
Max Pam, onze logegast vanavond in het avondconcert op NPO Radio 4. 40 jaar columnist en die nieuwe grote roman, Leviathan of Het Hart in de Steen. Voor aanvang van de uitzending, Max, zei je dat je vader een pick-up meebracht op zeker moment naar huis. En dat een singeltje van Dino Lipatti, die pianist, grijs werd gedraaid thuis. Maar ik heb begrepen, je hebt ook zelf muziek gemaakt. Of je maakt nog
nou
muziek.
Nou ja, ik moest er ineens aan denken, want in het voorwoord, ik weet niet of dat uitgezonden is op de radio, werd gesproken over Felix de Nobel. En dat is voor mij eigenlijk een begrip, want voordat ik ging studeren deugde ik eigenlijk nergens voor. En toen heeft mijn moeder gezegd, waarom ga je niet naar de kweekschool? Daar kan je altijd nog onderwijzer worden en dan heb je altijd een beroep. En ik ben toen naar de kweekschool in Amsterdam gegaan. En daar was een zangleraar, want we moesten ook muziek doen en gymnastiek. Ik mag allemaal nog steeds gymnastiek en zangles geven. En er was een zangleraar en dat was een discipel van Felix de Nobel. Dat is Joop Groes. En onlangs kreeg ik van Joop Groes nog een telefoontje dat hij nog leeft. Hij moet nu een jaar of 90 zijn. En die heeft mij toen aangezet om in het koor van de kweekschool plaats te nemen. En ik heb toen ook nog in het concertgebouw gezongen. Händel, der Tod klopft an meinem Tür, unersetzlich ist der Tod. Ik herinner me nog en dat was erg leuk. En die heeft me ook aangezet om een instrument te gaan bespelen. En ik heb een aantal jaren geprobeerd klassiek gitaar te spelen. En dat heb ik vrij lang volgehouden, maar dat was toch te moeilijk voor me. En op mijn oude dag, een jaar of drie geleden, toen heb ik nog geprobeerd trombone les te nemen. Maar dat vond ik toch verschrikkelijk veel moeilijker dan ik dacht. Dat is niet zozeer je rechterhand waarmee je die schuif beweegt, maar je lippen. Dat vond ik heel lastig.
De amorsuur wordt het genoemd.
Was niet aan mij besteed. Dus ik ben na een half jaar les, had ik nog geen mooie toon. En dat was helemaal ergerlijk, want mijn vrouw was ongeveer tegelijkertijd met klarinet begonnen. En die kon het wel.
Maar het zingen gaf dan op de een of andere manier ook geen bevrediging. Want je zou denken, een instrument, dat is, daar zit nog iets tussen. En dat is lastig, kan lastig zijn.
Ja, ik heb een tijdje gitaar in een bandje gespeeld. En op de kweekschool kreeg je ook nog blokfluit en dat soort dingen. En ook wel zangles. Maar ik ben gaan schrijven. En schrijven en muziek is een beetje een ongelukkige combinatie. Omdat je het schrijven in stilte doet. En muziek eist je zo op dat het soms niet samengaat. Dat is te afleidend om je daar aan over te... Als je daar aan overgeeft, kan je eigenlijk niet meer schrijven. En dat heeft het schrijven heeft de muziek in mijn leven toch een beetje op de achtergrond gedrongen. En dat vond ik eigenlijk wel jammer.
Dat betekent dus dat als je even tijd hebt, als je tijd hebt voor jezelf, dan ga je dus schrijven.
Nou ja, als ik tijd heb, ga ik schrijven. Maar als ik geen zin heb om te schrijven, dat is ook een groot deel van de dag, dan luister ik wel naar klassieke muziek. En Spotify is natuurlijk een geniale uitvinding, want dan heb je gewoon meteen alles bij de hand, alles wat je wil horen. Dit stuk heb ik al alle drie dagen drie keer afgeluisterd in een andere bezetting, omdat je dat gewoon op Spotify voor €10 per maand kunt krijgen.
Ja, dus zeker. Daar moet je natuurlijk weten wat je wil horen. Hè. Dus ook nog welke reclame maken voor de radio. Een verrassend medium waar je verrast kunt worden.
Ik heb me voorbereid op deze avond.
Nee, natuurlijk.
En ik wilde gewoon weten wie zingt dit allemaal. En wat zo mooi is toch aan dit stuk. Wat je meteen hoort is dat het Russisch zich enorm goed leent voor een koor. Om te zingen. Dat zeggen alle operazangers en zangeressen ook altijd te zeggen. Maar dat vond ik vanavond wel heel opvallend. Die O- en A-klanken. Dat Russisch. Ik heb geen idee wat behalve halleluja. Dat herken je wat er verder gezegd wordt. Maar het is een schitterende taal om daarnaar te luisteren.
Het concert vanavond door het Nederlands Kamerkoor. Max, we gaan weer even terug naar jou, naar de bezigheden die een groot deel van je leven, of een deel van je leven in ieder geval hebben bepaald. 40 jaar columnist. Je bent begonnen met een column over een jongetje dat uit vissen ging. En nu heb je eigenlijk een toestand veroorzaakt door het verhaal van Griet op de Beek in De Wereld Draait Door. Om daar wat vraagtekens bij te stellen. Is dat eigenlijk nog in dezelfde lijn? Of wat zie jij als ontwikkeling bij jezelf als columnist als je die lijn van 40 jaar bekijkt?
Nou, ik zie mijn taak steeds meer als het stellen van onaangename vragen. Ik heb het idee dat ik een soort verwantschap voel de laatste jaren steeds meer met Rudy Kousbroek. Dat was ook zo iemand die dat af en toe kon doen en dan nog eigenlijk veel harder kon uitvallen dan ik. Ik ben in deze Griet op de Beek discussie eigenlijk nog heel mild en zachtmoedig geweest. Door alleen maar helemaal niet te twijfelen aan wat ze zegt, maar alleen maar de vragen bij te stellen. En dat zijn gewoon vragen die wetenschappelijke vragen zijn van kan het dat je herinneringen hebt die je eigenlijk nooit hebt herinnerd? En kan een therapeut ineens tegen jou zeggen van je bent in je jeugd misbruikt, weliswaar heb je er zelf geen herinnering aan, maar dat is mijn conclusie na jou gehoord te hebben. En dan blijkt uit heel veel onderzoek dat misschien in een heel enkel geval mogelijk is, maar toch eigenlijk onwaarschijnlijk. En er zijn allemaal grote onderzoeken, rapporten geweest, waarin toch veel meer gevallen zijn van die eigenlijk nergens op slaan. Dat kan gewoon niet.
Het stellen klopt niet. Kritische vragen als alle
dat is me niet in dank afgenomen.
Naar één kant waaien, dan denk je van waait de wind wel goed?
Dat denk je helemaal. Ik was hier helemaal niet op voorbereid dat dit zo'n fus zou geven.
Ik bedoel meer dat je het
argeloos ingestapt. Meen ik echt.
De volgende dag zag ik dat het 2 dagen lang trending was op Twitter. En alleen maar uitgescholden werd. En om wat? Ik had eigenlijk helemaal niet in de gaten.
Nee, dat dus dat heeft echt. Je toch nog verbaasd? Dat
heeft me heel erg verbaasd. En wat ik schreef vandaag in de krant, dat de lezers van de Linda helemaal vonden dat ik moest worden opgehangen. Dat verbaasde me eigenlijk helemaal, die agressie bij toch hele vriendelijke lezeressen die je voorziet bij dat blad.
Maar goed, je hebt natuurlijk ook al wat meegemaakt inmiddels. En ja. Je zult je ook niet...
Het is niet de eerste keer dat me dat overkomt. Maar toch, dit keer vond ik het wel erg verrassend. Ja.
Het stellen van kritische vragen, het stellen van vragen. Is dat iets wat je altijd al gehad hebt? Was jij het jongetje dat de lastige vragen stelde?
Nou, dat kan ik meteen beamen. Want op de lagere school moesten we in de kerstmis altijd een toneelstuk opvoeren. En er was een toneelstuk en ik kreeg daar de rol in van Kabouter Waarom. Want Kabouter Waarom vroeg bij alles, waarom eigenlijk? ik moest die rol spelen. En mijn onderwijzer zei dat die rol op mijn lijf geschreven was. Dus kennelijk zat het er al vroeg in.
Het is eigenlijk een hele rottige vraag, waarom?
Of in ieder geval heel lastig om te beantwoorden. Dit maak je niet populair en maak je ook niet sympathiek. Want bij wat iedereen voor granted neemt, komt er zo'n vervelend ventje. En die zegt, ja, klopt het eigenlijk wel? Ja, dat wil je helemaal niet in sommige gevallen als je met z'n allen in een kerk zit. Of je zit überhaupt als je in een gezelschap zit waar mensen de richting, hetzelfde neuzen naar één kant. Want anders komt er niks van de grond. Als daar een mannetje in zit die de waarom-vraag stelt, ja, dan komt zo'n heel schip komt niet vooruit op een gegeven ogenblik. Het is heel vervelend.
En daar is waarschijnlijk ook niet altijd nodig.
Het is soms ook nodig.
De vraag.
Nou, een vraag waar geen antwoord is, dat zei Wittgenstein al, dat is helemaal geen zinvolle vraag. Dus alleen maar een vraag waar een antwoord op is, daar kan je iets mee doen. Dat kan het antwoord ontkennend of bevestigend zijn, daar gaat het niet om. Maar een vraag waar geen antwoord op is, dat kan je net zo goed overslaan.
We hebben muziek voor ons meegenomen, Max. Ja. We hebben het er al over gehad, Dinulipati. Toen je vader met die pick-up thuis kwam en dat plaatje daar was, het was Chopin.
Ja, Chopin. Dat was het allereerste wat ik aan klassieke muziek in mijn leven heb gehoord. Zo'n walsje. En ik kan er nog steeds uren naar luisteren.
We gaan er 3 minuten en 32 seconden naar luisteren. Want zo lang duurt de uitvoering van Dinulipati van de Wals voor Piano Opus 69, nummer 2.
Thank you.
De Wals, opus 69, nummer 2 van Frédéric Chopin, gespeeld door Dinu Lipati, de Roemeense pianist. Historische opname, meegenomen door onze logegast vanavond, Max Pam, 40 jaar columnist en auteur van zijn magnum opus Leviathan of het Hart in de Steen. Een boek dat gaat over een man die een sieraad koopt in een juwelierswinkel in een opwelling. En hij komt er dan achter dat dat sieraad veel meer waard is dan wat hij ervoor heeft betaald. En ja, dan komt er eigenlijk een zoektocht die een speurtocht wordt naar de eigen familiegeschiedenis. Er wordt ook nog geprobeerd een boek te schrijven over Theo van Gogh. En het proces tegen oorlogsmisdadiger John Demjanjuk wordt gevolgd in München. En er zijn diverse vrouwen in dat boek die ook nog een rol spelen. Ik vat het eigenlijk heel slordig samen, Max.
Nou, ik vind het heel knap wat je doet. Het is een boek van 500 pagina's. Ik zou dat ook niet in één minuut kunnen, of een halve minuut. Dus leg je erbij neer dat het boek ingewikkelder is dan het in woorden uiteen te zetten in 30 seconden.
Als we het boek openslaan, dan zien we eigenlijk direct iets wat wel van belang is. Voor mijn vader, die er het zwijgen toe deed. Je vader die er het zwijgen toe deed. En dat is dan met name de familiegeschiedenis. Ja. Daar werd niks over verteld. Daar hoorde je dus niks over.
Heel veel romans van tegenwoordig die zijn sterk autobiografisch. En dan gaat het over mijn vader of mijn moeder. En dan komen er allemaal herinneringen boven. Ik heb juist een boek willen schrijven over een vader die geen enkele herinnering wil achterlaten. Ten eerste omdat zijn eigen geschiedenis te ellendig is om die aan zijn kinderen door te geven. En dat heb ik eigenlijk het hele boek volgehouden. Dus het is een boek over een vader die eigenlijk in het hele boek niet voorkomt. En daarvan hoopte ik dat het op een vreemde manier zou gaan werken. Zodat je toch een soort ongemakkelijk idee erover krijgt. Dus het gaat over een vader die er het zwijgen toe deed. En dan komt er een andere figuur die juist het woord tot mij richtte. Daarmee heb ik ook in zekere zin twee verhalen aan elkaar gekoppeld. De moord op Theo van Gogh en de moord op de hoofdpersoon in mijn boek. Namelijk niet de vaderfiguur, maar de grootvaderfiguur. Het is moeilijk om samen te vatten, maar ik wil er toch iets over zeggen. Heel veel recensenten die hebben opgemerkt dat ik nogal van Hermans hou. En die hebben ook gedacht dat dit boek een duidelijke verwijzing naar Hermans zou hebben. Ik vermoedde dat dat eraan zou komen. En daarom heb ik elke verwijzing uit Hermans eigenlijk uit het boek geschrapt. Maar de verwijzing waar het boek eigenlijk om gaat, dat heeft geen enkele recensent opgemerkt. En dat is, vond ik interessant dat jij dat eigenlijk meteen zei. Het boek heet Leviathan of het Hart in de Steen. En Leviathan verwijst naar het monster, in dit geval het zeemonster. Dit boek is helemaal opgebouwd zoals Moby Dick van Melville. En daarom heb ik ook veel feiten gebruikt en verhalen verteld die gewoon met de werkelijkheid te maken hebben. Omdat dat ook in Moby Dick gebeurt. Dus ik heb eigenlijk op de een of andere vreemde manier een moderne versie willen schrijven van Moby Dick.
En wat we dan, leren in het boek,
wat niks met Hermans te maken heeft.
Ik begrijp het, maar ik begrijp ook wel dat mensen dat zeggen. Want ik moest toch ook wel even aan de donkere kamer van Damocles denken. Omdat ook mensen toch ineens verdwijnen. Of dingen zijn die er vervolgens niet zijn. Dat zit er wel in.
Er zitten raadsels in die niet worden opgelost. Of die je op twee verschillende, je kunt hem op twee verschillende manieren oplossen. Zeker, dat is ook zo. Maar goed, dat hoeft niet alleen maar. Dat komt nou in de donkere kamer voor, maar dat komt niet in Nooit meer slapen voor of in andere, het behouden huis of hele andere boeken voor. Ik heb veel meer geprobeerd ik heb veel meer naar Moby Dick gekeken dan naar een boek van Hermans. En dat vond ik het jammer dat geen enkele recensent dat eigenlijk heeft opgemerkt.
Ja, terwijl de titel
en er staat ook een plaatje in het boek van een wal waarvan je ook denkt van, hey, zou dat misschien ergens naar verwijzen? Maar dat,
die feitelijkheden, die echte geschiedenis, we leren iets over de diamantindustrie zoals die bestond in Nederland tot, tot 19... tot 1940, tot 19... Wanneer, tot wanneer, Max,
diamantindustrie is in de 19e eeuw begonnen. In 1870 heeft dat een enorm hoogstandje gekregen door de Kaapse tijd. In die Kaapse tijd werden er in Zuid-Afrika enorm veel stenen gevonden. En daardoor werd Amsterdam het soort middelpunt van de diamantbewerking van de wereld. En die arbeiders werden ook in korte tijd allemaal heel erg rijk en staken hun sigaren met bankbiljetten. Dat schijnt werkelijk gebeurd te zijn. Later is dat ingestort, die markt, vooral door de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk nooit meer helemaal teruggekomen. En Amsterdam heeft het echt afgelegd tegen Antwerpen als het centrum van de diamanthandel. Maar dit boek begint in 1869. En beschrijft de opkomst van de firma Ascher bijvoorbeeld. En van de firma Ascher krijgt de grootste diamant ter wereld, die in Zuid-Afrika is gevonden, de Cullinan, krijgen ze de opdracht om te slijpen. En dat speelt een belangrijk rol in dit boek. Dat verhaal van die diamant en van die firma Ascher die er te maken krijgt met de opdracht van de Engelse koning. Want de Zuid-Afrikanen hebben die diamant aan de Engelse koning geschonken. Die Engelse koning weet niet wat hij ermee moet doen. Want er zit in het hart van de steen zit een zwart stuk koolstof. En dat moet eruit, want dat blijft lelijk. Dus die steen moet helemaal bewerkt worden. En dat doet dan de firma Ascher. En dan moet die gekloofd worden. En dan komt het fragment waar ik het met je over zou willen hebben.
Ja, leuk als jij voor ons een stukje zou willen lezen uit de roman Leviathan of Het Hart in de Steen. Ik licht even bij, want we zitten in het donker achter in de zaal, terwijl er van alles gebeurt om ons heen. Er worden stoelen afgebroken en weggesleept. Maar ik zal even een lampje bij.
Heel kort, de oudste broer van de Aschers, Jozef Ascher, moet die steen slijpen met één grote klap. Een zogenaamde godsslag. En als hij die klap verkeerd uitvoert, gaat de grootste diamant ter wereld helemaal. Die dus toen al 200 miljoen pond kostte. Die was zo duur dat niemand hem kon kopen. Als hij dus zou misslaan, had hij dus een godsvermogen kapotgeslagen. Nadat de foto was genomen, trok Jozef zich terug in zichzelf. IJsberend door het vertrek liep hij rond met geen ander oogmerk dan om brein en lichaam, hoofd en arm te verenigen in één beweging. Toen stelde hij zich op, zoals hij dat ook voor de foto had gedaan. Jozef sloeg. Met alle kracht in zijn rechterhand liet hij de hamer in een precieuze ellips neerdalen op de brede heft van het mes. Meer nog dan een bokser was Jozef in dat ene moment een tennisser die met de perfecte E slaat. Hard genoeg om de tegenstander te laten komen en zacht genoeg om de bal op de juiste plek buiten dienstbereik te plaatsen. De klap zelf klonk oorverdovend droog. Droog als een kogel die afketst op een stalen plaat. Maar nog onheilspellender was de naklank. Het was het geluid van gruzelementen, van een stoomwals die rijdt over een pad van schelpen. Jozef trok wit weg. Het had zich in een fractie van een seconde afgespeeld, maar hij meende het geluid te herkennen. Het was het geluid van verbrijzeling, van een diamant die aan splinters is geslagen. Iedere klover, zelfs de beste, is het wel eens overkomen dat een steen onder zijn handen verpulvert tot een bijtend hoopje gruis dat even onaanraakbaar is als waardeloos. Goed, dat gaat verder. Ik zal niet verklappen wat er daarna gebeurt.
Nee, wat er daarna gebeurt. Maar dit is dus, dit ziet er niet goed uit als je hier stopt. De grootste diamant ter wereld, de Cullinan, gevonden. En door de firma Ascher in Amsterdam. Gespleten voor de Engelse koning.
Ja, gekloofd in 19 verschillende diamanten en diamantjes.
Maakt ook inderdaad deel gaan uitmaken van de Engelse kroonjuwelen.
De belangrijkste Engelse kroonjuwelen, daar zit hij in. Ja, in de tiara van koningin Elizabeth. Kun je de Tower nog steeds zien?
En er zijn ook kopieën van gemaakt van glas. Dat mensen natuurlijk niet die boel meenemen. Een magnum opus. Dit is je meest persoonlijke boek tot nu toe, heb je gezegd, Max. Dat begrijp ik ook. Want dit is als we de hoofdpersoon verwarren met Max Pam, wat we natuurlijk nooit moeten doen als we het over een boek hebben, dan is het ook iets van een onderzoek naar de eigen familiegeschiedenis.
Ja, tuurlijk. En dat onderzoek loopt niet helemaal vlekkeloos af. Je komt aan het eind toch niet alles te weten over die familie. En dat is ook een beetje expres gedaan, want iedereen is bezig alles te verdringen en weg te werken en onder de tafel te doen. En dan kan je wel als een psychoanalyticus net doen alsof je alles boven water haalt en of je voor alles, voor elk raadsel een oplossing hebt. Maar zo is het leven niet. Ik heb juist het leven willen tekenen als iets wat onvolkomen is. En wat je met raadsels laat zitten, die je juist niet kunt oplossen. En dat eigenlijk de tragiek is van ieder mens. Dat hij doodgaat en dat hij een heleboel dingen als toch niet begrijpt.
Nochtans heb je natuurlijk, ben je ondergedoken in de geschiedenis. En heb je van alles ontdekt, gelezen. Hoe is dat nu? Is er nu een groot gevoel van leegte? Of is er juist enorm veel opgewoeld?
Nou ja, als je zo'n boek af hebt, is er eerst een gevoel van leegte. Dat je in een groot gat valt. Want wat nu nog? Maar ik heb nu alweer een nieuw idee voor een volgend boek. Je krijgt ook allerlei reacties van mensen die je vertellen wat je eigenlijk zelf nog niet hebt gezien. Ja, dat is toch, dat kan heel bevredigend zijn. En dat is het ook. Dus het is nog niet zo dat ik nu in zware depressie rondloop. Ik leef nog steeds en ik ben toch heel trots op dit boek. En ik hoop uiteraard dat veel mensen het gaan lezen.
Ik heb het met heel veel genoegen gelezen. En ik kan het zeker iedereen aanbevelen. Ik zit zelf als lezer met een paar vragen. Ik vond de relatie van de hoofdfiguur Albert Steinberg met de diverse vrouwen die op zijn pad komen, vond ik fascinerend. Mm-hmm. Het is een man die over een zekere aantrekkingskracht beschikt. Want hij weet heel snel zaken te doen met vrouwen als hij ze ontmoet. Het is direct padboom, gebeurt er van alles en nog wat.
Nou ja, hij is iemand die snel verliefd wordt op vrouwen. En hij heeft het vermogen om vrouwen ook verliefd te worden op hem. Maar een echte relatie komt er vaak niet uit voort. En bovendien, één vrouw komt om het leven bij een ongeluk. De andere vrouw is gehandicapt. En dat verwijst dan naar de persoon van Theo van Gogh, die altijd een zekere liefde had voor gehandicapte vrouwen. En de laatste vrouw waar die dan echt verliefd op is. En als je het boek helemaal goed leest, kun je zien dat de eerste en de laatste vrouw misschien in zekere zin dezelfde vrouw zijn. Zij het in spiegelbeeld. De laatste vrouw is natuurlijk zijn grote liefde. En die loopt bij hem weg.
Ja, zeer, zeer raadselachtig, zeer mysterieus. Want het is zoals mensen die een pak sigaretten gaan kopen, bij wijze van spreken, en nooit meer terugkomen. Bijna op zo'n manier verdwijnt zij uit het leven. En nochtans hebben ze elkaar ook beloofd om toch...
Ze hebben ook bij...